Jezus heeft ooit tegen zijn discipelen gezegd: gij klein kunneke, het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Dus het maakt niet uit met hoeveel we zijn. God wil ons het koninkrijk geven. We leven alweer in de vierde zondag van het jaar. En ik heb het idee dat de kerst en zo, dat dat al zo lang geleden is. We hebben inmiddels dit jaar hebben we al drie avondjes meegemaakt. We hebben een hele hoop drukte en toestanden meegemaakt. En het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat. Ik weet niet hoe dat bij u is. Maar onze kleinkinderen zelfs beamen dat. En we worden ook dagelijks geconfronteerd met alles wat er in de wereld gebeurt. En het wordt bijna dagelijks spannender in deze wereld. Amen. En wat ik ook hoor, vaak mensen hoor zeggen, ook bij ons uit de gemeente, kinderen Gods, van ik vind het wel beangstigend wat er gebeurt. En mijn overdenking vanmorgen, ik heb niet voor u een preek met drie punten, met een inleiding en aan het eind nog een samenvatting. Maar ik heb een overdenking, daar loop ik al een tijd mee in mijn hart. En ja, ik wil vanmorgen een schets geven over de grootheid van God. Want als je tegenwoordig alle informatie die je over je heen krijgt, als je dat tot je neemt, dan word je bijna moedeloos met het idee van: Heer, heeft u nu uw schepping even losgelaten? Heeft u even uw schepping laten begaan met alles wat er gebeurt? Maar ik wil u vanmorgen zeggen, God laat niet de dingen op zijn beloop. God houdt van zijn schepping. En God is alomtegenwoordig. God is er altijd. Er is geen plek of geen tijd waar God niet is. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt, dan zou je denken, nou, volgens mij klopt dat niet. Maar God heeft alles onder controle en is overal bij. En mijn vraag vanmorgen, die is: kijken wij naar onze zwakheid of kijken wij naar de kracht van God? En vaak kom je tot de ontdekking dat men bezig is met zijn zwakheid. En ik heb daar een aantal voorbeelden van vanmorgen, over de invloed die je kan krijgen van alles wat er over je heen komt. En God is voortdurend met zijn schepping bezig. En mijn thematekst vanmorgen, en daar ben ik al een tijdje mee aan het stoeien, ook in mezelf, een overbekende tekst uit Psalm 119, vers 105. En die zegt: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een overbekende tekst. Maar wat zegt die tekst mij nou? Uw woord is een lamp voor mijn voet. Wat zegt dat? En ik geloof dat het juist ook in deze tijd, wat er gaande is in de wereld. En het lijkt alsof we alleen maar met ellende worden geconfronteerd. Maar ik zeg u, het koninkrijk der hemelen breekt zich baan op dit moment in de wereld. Het jammer is dat we die informatie niet gedeeld krijgen vanuit onze media. Maar wij waren 2 weken geleden, ik weet niet of iemand van u daar ook was, bij het nieuwjaarsconcert van het Holland Koor in Amersfoort. En buiten, toen we dus aankwamen, daar stonden allerlei mensen te schreeuwen en te krijsen met Palestijnse vlaggen en met van alles en nog wat. En de haat en de gevoelens van deze wereld kwamen gewoon over je heen. En binnen hadden we een fantastische dienst. Werkelijk, we hebben ja, echt een heerlijke dienst gehad. En het mooie was, georganiseerd door Christenen voor Israël. En het mooie was dat aan het eind, Sarah van der Oort, die herkende een Iranier die daar zat. En die vroeg aan hem of hij even naar voren wilde komen. En die vertelde toen dat er meer Iraniërs in Iran wonen die van Israël houden. Nee. Nou, dat was voor mij een openbaring. En ik kreeg onlangs ook een brief van de stichting, een nieuwsbrief van de stichting Transform Iran. En de titel van die nieuwsbrief die was: Jezus is niet te stoppen in Iran. Hij bouwt zijn kerk en zijn goedheid overtreft al onze verwachtingen. Dus het koninkrijk van God is zo krachtig en zo levend op dit moment in de wereld. Alleen het jammer is dat we alleen maar worden geconfronteerd met alle ellende, waarmee je soms meegezogen wordt in dat hele denkpatroon. En dan komt zo'n tekst naar boven: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En hoe ga ik daarmee om in alles wat er over me heen komt? Velen die komen tot geloof. En toen ik die nieuwsbrief doorlas, velen komen tot, hebben een ontmoeting met Jezus. Door dromen, visioenen. En dat stemde mij zo vrolijk dat het koninkrijk van God breekt baan. En kijken wij naar onszelf en kijken we naar deze wereld, naar alles wat er over je heen komt, dan kan je dat soms zwak maken. En dan kan je soms denken van, ik ben machteloos en ik ben eigenlijk nergens toe in staat. En ik heb een paar voorbeelden waaruit blijkt hoe je beïnvloed kan worden door wat je hoort en wat er om je heen gebeurt. En het is een cruciale een geschiedenis, een heel cruciaal moment in eigenlijk de hele wereldgeschiedenis. En het is een hele bekende geschiedenis uit Numeri 13. Het volk Israël is op een wonderlijke manier uit Egypte gekomen. Ze staan voor de Rode Zee. God heeft ze een wolkkolom en een vuurkolom gegeven. Alleen die gegevens hadden, zou je toch denken, nou, wat kan ons gebeuren? Maar dat volk ziet dat leger van Farao en wordt alleen maar bang en gaat schreeuwen. Dan gaat God het volgende wonder doen, de zee gaat opzij. Ze gaan door de zee, ze zingen het lied van Mozes. Ze komen in de woestijn, ze ontmoeten daar God op allerlei manieren. In Mara, in Elim, water uit de rots, noem het maar op. En dan komt er een moment dat ze staan, na een aantal weken, staan ze voor de Jordaan. Om Canaan in te trekken, na een paar weken. Een paar, meer dan twee, maar goed, dag 40 geworden. En dan staan ze voor de Jordaan en dan zegt God tegen Mozes in Numeri 13, en de Heere sprak tot Mozes: zendt mannen uit om het land Canaan te verspieden, dat ik de Israëlieten geven zal. Eén man als vertegenwoordiger van iedere stam. Nou, 12 verspieders, dat kennen we natuurlijk allemaal. En dan zegt God, en dat vind ik wel heel grappig, want God weet natuurlijk hoe dat land eruit ziet. Want hij had natuurlijk al lang gezegd, het is een land vloeiende van melk en honing. Maar dan zegt hij op een gegeven moment: en zie hoe het land is. Of het volk dat daarin woont sterk of zwak is, klein of talrijk, of een land waarin het woont goed is of slecht, grote steden, of dat er legerplaatsen zijn, of dat er sterke vestingen zijn, of dat het land vet is of schraal, of bomen er zijn, maar wees moedig en neem van de vrucht van het land mee. En God stuurt ze precies op de tijd waarin alle vruchten op zijn rijpst zijn. En wat gebeurt er? Ze plukken een druiventros, staat er, die ze met twee man moesten tillen. En dan komen ze terug in de legerplaats. En dan moet u nagaan wat er gebeurt. Een heel volk. En op het ogenblik, als ik kijk wat er over de hele wereld gaat, naar al het nieuws wat er dus komt, ik heb bijna een vergelijking hiermee. Na verloop van 40 dagen keerden zij terug van het verspieden van het land. En zij gingen op weg en kwamen tot Mozes en Aaron en de gehele vergadering van de Israëlieten. En zij verhaalden hem en ze zeiden: wij kwamen in het land waarheen gij ons gezonden hebt. Niet wat de Heer ons zou geven, waar gij ons naartoe gestuurd hebt. Alleen die gedachte al. Het volk echter dat in het land woont is sterk en de steden zijn ommuurd en zeer groot. En er ook zijn ook kinderen van Enak, van reuzen. En nou ja, goed, dan gaan ze dus door. En dan op een gegeven moment, dan staat er dat dat volk zo in onrust en in opspraak komt en bang wordt, dat in vers 30 staat, en daarop trachtte Caleb het volk te bedaren en tegen Mozes te zeggen, laat ons optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Nou, en dan ontstaat er een situatie zo ongelooflijk dat ik denk van, hoe is het dus mogelijk dat je zo beïnvloed kan worden door alles wat je hoort, terwijl je het woord van God hebt. Als het woord van God zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet. Als ik heden aan de dag kijk, ook hoe kinderen Gods, christenen worden beïnvloed door wat de wereld roept, naast wat het woord van God zegt. Het woord van God zegt, wees moedig, wees sterk. En dan op een gegeven moment dan wordt het zo erg dat Mozes en Aaron vallen op hun aangezicht en aanbidden en roepen tot God van, Heer, help ons. En ze scheuren hun kleren. En dan zegt Caleb opnieuw, wees sterk en moedig en kom niet in opstand tegen de Heere. Vrees het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs en hun schaduw is van hun geweken. Dit alleen zo'n opmerking. Dus Jozua en Caleb, die zagen de kracht van het woord van God. En die zagen de overwinning al op zo'n manier dat ze zeiden, de schaduw van die volkeren zijn al geweken. Ik vind dat is een geloofsovertuiging door te wandelen met het woord van God. En Jozua en Caleb die leefden vanuit de kracht van God, ziende de belofte en de weg van God. Het bijzondere is ook dat als we met God wandelen, dan zijn er eigenlijk twee dingen. Want Psalm 103 die zegt dat God maakte Mozes zijn wegen bekend en de kinderen Israël zijn daden. En het verschil daarin is, wil ik alleen maar de daden van God zien, want dat was wat dat volk zag. Maar dat bouwde geen geloof, dat bouwde geen kracht, dat bouwde geen verwachting. En Mozes zag de wegen van God. Jozua en Caleb zagen de wegen van God. Op het moment dat ik ga wandelen met het woord van God, ga ik de wegen van God zien, ook in mijn eigen leven. Want er kunnen zoveel dingen gebeuren, ook in je eigen leven, dat je denkt van, Heer, help. Help, dit gaat tegen mijn gevoel, tegen mijn verstand in. Ik kreeg ook nog een slecht bericht over mijn zus. Die is nog jonger dan ik. En dan denk je, Heer, en dan moet je gaan staan op het woord. En dan gaan staan op het woord van God van, uw wegen zijn ondoorgrondelijk. Uw wegen zijn hoger dan mijn denken. En wandelen met het woord van God geeft licht. Geeft kracht, geeft moed. En als je Psalm 119 leest en... Ja, het is natuurlijk de langste psalm, maar het is zo'n mooie psalm. Waarin de psalmist iedere keer spreekt over uw wet. En eigenlijk in de grondtekst kan je daarvoor vertalen uw woord. Uw woord is mijn vermaking. Uw woord is, daar verlustig ik mij in. Hij wandelt met het woord van God. En dat is ook wat God wil, dat wij niet kijken naar onze zwakheid, maar naar de kracht die ligt in het woord van God. Ik heb nog een paar andere voorbeelden voor u. Want dit gaat over een heel volk, waarin een aantal mensen wat roepen. Dat is, wij krijgen iedere keer berichten van vrienden uit Israël. En iedere keer zien we dat Hamas alles omdraait. En dat is natuurlijk een handjevol mensen gezien, de hele wereld. En de hele wereld rolt daar achteraan. Eigenlijk wat er in Openbaring 13 staat, dat dat dier uit de zee wat opkomt, wat godslasterlijk is, maar ook wat wonderen verricht. En de hele wereld aanbidt dat en loopt daar achteraan. En dat zie je ook in die geschiedenis met die drie verspieders. Ze lopen er achteraan. Nu wat meer dichterbij. Wat meer op de persoon. Ook zo'n bekende geschiedenis van Mozes bij de braamstruik. God die zegt tegen Mozes, Mozes, jij moet terug naar Egypte. Hij is 40 jaar in Egypte geweest. 40 jaar heeft hij opleiding gehad aan het hof van Farao. Is daar uiteindelijk gevlucht omdat hij zo'n driftkikker was dat hij iemand doodsloeg. Heeft 40 jaar daar door de woestijn met schapen gelopen. En dan staat er en hij was de zachtmoedigste van alle mensen geworden. En dan roept God hem bij die braamstruik en zegt hij, Heer, maar dit kan ik niet en dat kan ik niet en zus. En nou ja, als je die tegenwerpingen leest, dan denk je, niets menselijks is ons vreemd. En dan uiteindelijk zegt God, oké, ik zal al iemand sturen en die gaat je helpen. Nou, dan gaat Mozes op weg. En als Mozes op weg gaat, dan onderweg ontmoet hij God. Met Zipporah en zijn zoon gaat hij op weg. En hij ontmoet God. Hij besnijdt zijn zoon. En hij ontmoet God op zo'n manier dat God een verbond met hem sluit. En met Mozes zegt dat de kracht van het woord van God in hem komt. En dan zien we een hele andere Mozes bij Farao aankomen. Maar Mozes die... En dat is eigenlijk wat wij als mensen vaak ook doen, is bezig met zijn eigen zwakheid. En wij moeten daar los van komen. En het mooie vind ik dat aan het eind, als Mozes aan het eind van zijn leven komt en alle stammen van Israël gaat zegenen, dan zegt hij op het moment dat hij bij de stam van Jozef is, ik zegen jou met het welbehagen van hem die in de braamstruik vertegenwoordigd was. Mozes ontdekte de kracht die daar lag in de ontmoeting die hij had met God. En de overgave die hij kende aan het woord van God. Wat hem totaal veranderde. Het lijkt wel meer een beetje bijbelstudie dan een preek, maar het zijn iedere keer fragmenten uit het woord van God wat zo leerzaam is voor ons. Ik heb nog een ander voorbeeld van Gideon. Want soms denk je wel eens van, ja, ben ik nou uniek? Of ben ik nou bijzonder als je naar een ander kijkt? Maar hier, Gideon. Er komt een engel bij hem. Ik weet niet of u ooit wel eens een echt lijfelijk een engel hebt ontmoet. Nou, dan ben je toch helemaal overrompeld. Die engel komt bij hem die zegt, de Heer is met u, gij dappere held. Kun je je voorstellen dat er een engel komt die dat tegen je zegt, de Heer is met u, gij dappere held. Heldin, noem het maar. En dan begint hij met alle tegenwerpingen. Ik, het dappere held, ik ben de minste, ik ben duur. Hij noemt een hele waslijst op van zwakheid van zichzelf. Zonder dat hij eigenlijk maar luistert naar het woord van God. En dat is eigenlijk wat wij zouden moeten leren om daar los van te komen. Van bezig te zijn met onszelf, maar met het woord van God. Want het woord van God is kracht. En als u die geschiedenis leest, ook in Richteren 6. En hoe hij dan uiteindelijk, op het allerlaatste, heeft hij nog 300 man over. En dan zegt God, Gideon, als er nog twijfel in je hart is, ga dan naar de legerplaats. Daar ga ik het laatste twijfel uit je hart wegnemen. God is zo puur met ieder persoonlijk bezig, met u en met mij, om alle zwakheid uit onszelf weg te nemen, dat we de kracht van God zien. En als Gideon dan die ontmoetingen heeft en hoort van die droom, waarin hij in feite God ontmoet, verandert alles. Dan zie ik iemand die dan opstaat en zegt, kom, want ze zijn al verslagen. Als je het leest, dan denk je, hoe kan het? De Bijbel zegt, het waren legers zo groot als sprinkhanen, niet te tellen. En dan met 300 man. En dan zegt hij uiteindelijk, God heeft ze al in onze macht gegeven. Kom op. Ik denk in 2 minuten tijd is hij van een zwakkeling met twijfels en met vragen veranderd in een held die werkelijk gaat staan in de kracht van God. En de overwinning van God gaat zien. De weg van God gaat zien. Een ander voorbeeld, maar dan een positief voorbeeld, over het luisteren naar de stem van God. Als Samuel de opdracht krijgt om naar Isaï te gaan en een van zijn zonen te zalven tot koning. Dan komt hij bij Isaï met die kruik met olie. En al die zonen gaan daar voorbij. En als wij af zouden gaan op wat wij zien en wat we horen, dan zat er vast wel een koning tussen. En Samuel herkende de stem van God. Samuel herkende de fluistering van God. En als al die zonen voorbij gegaan zijn, en er was er geen één, dan zegt hij nog aan Isaï van, joh, heb je nog een zoon? Ja, zegt Isaï, die zit er bij de schaapjes, een jonge knul nog. Maar nou is het Samuel halen. We gaan geen feest vieren zonder dat hij er is. En dan komt hij binnen, en dan verstaat hij de stem van God, die zegt, dit is hem. En hoe herken je nou die stem van God? Hoe versta je dat nou? Ik heb ooit, vroeger in onze oude gemeente, dan noemden we iedereen oom en tante. En we hadden een oom Niek, die ons al vanaf zo school, zonderschool gaf. En later, dan waren we tieners en mochten we naar de jeugd. En dan kregen we Bijbelstudie. En die vertelde toen, hij zegt, als je de stem van God wil verstaan en wil herkennen, dan is heel vaak in situaties die er ontstaan, de allereerste wat er in je hart opkomt is van God. En daarna komen alle redeneringen van ja, ik kan dat toch niet zeggen of ik kan dat toch niet doen en dat is toch niet het goede moment. Het allereerste is altijd de stem van God. En daarna te luisteren en die te herkennen. God schreeuwt het niet van de daken. Maar het is een fluistering die God geeft in je hart. En Samuel verstond dat. Samuel wandelde met het woord van God. En dat moeten wij vasthouden. Die belijdenis moeten we iedere keer voor ogen houden. Wandelen met het woord van God is zoeken naar de eer van God. Als ik zie dat leven van Mozes, dan is Mozes niet met zichzelf bezig, die zoekt de eer van God voortdurend. En dat, ik vind dat zo fantastisch mooi. Alleen onze Nederlandse taal is een beetje aan de arme kant. Nederlandse taal is wel een hele, hoe noemen ze dat, levende taal. Omdat er ieder jaar worden er nieuwe woorden toegevoegd. Nou, dit jaar zijn er een paar nieuwe woorden toegevoegd aan dikke vandalen die je als Nederlander niet eens kan uitspreken. Maar de Nederlandse taal is eigenlijk heel arm, want wij hebben voor een aantal begrippen hebben wij maar één woord. Ik weet nog goed, wij zaten een keer bij een Griek te eten. Dus hij zegt, hoe was het? Ik zeg, nou, het was lekker. Hij zegt, jullie noemen alles lekker. Fietsen lekker, zwemmen lekker, eten lekker. Ik zeg, maar hoe noemen jullie het dan? Nou, hij zei, als je nou gaat eten en als je nou een keer bij een Griek komt en die vraagt, hoe was het? Dan moet je zeggen, nostimo. Dat is dan werkelijk, het was voortreffelijk. Nou, zo is het ook bijvoorbeeld het woord doop. Wij kennen maar één woord en dat heet doop. De grondtekst heeft daar diverse woorden voor. Zo ook het woord woord. Het woord van God. Daar zijn in de grondtekst verschillende woorden voor. En eigenlijk zijn dat er twee. En ik blijf dat toch heel intrigerend vinden. Dat is het woordje logos en het woordje rhema. En het woordje logos, dat staat voor het geschreven en het gesproken woord. Dit is logos. En de Heilige Geest openbaart dat woord en maakt daar rhema van. Als wij kijken naar de schepping, vanaf de schepping, dan zien we eigenlijk dat God schiep de hemel en de aarde. En de aarde nu was woest en ledig. En de Geest Gods zweefde over de wateren. Vanaf de schepping is de Geest van God op deze aarde. Je bent het je eigenlijk niet zo bewust, maar het is wel zo. De Geest van God is voortdurend hier op aarde. En als God roept, logos, er zij licht, dan roept hij dat niet in het luchtledige, dan roept hij dat tegen de Heilige Geest. En de Heilige Geest maakt daar rhema van. En openbaart dat woord en maakt daar licht van. De Heilige Geest maakt zichtbaar. Wij hebben de Heilige Geest nodig om de heerlijkheid van God te zien. Ik merk gewoon dat er ook de laatste, nou, ik weet niet hoe lang, maar dat zo weinig over de Heilige Geest gesproken wordt. En het is zo'n essentieel persoon in ons leven die alles verandert, die vanaf de schepping al op deze aarde is, waardoor het woord van God geopenbaard gaat worden. En als ik wil wandelen met het woord dat een lamp voor mijn voet is, heb ik de Heilige Geest nodig om dat licht zichtbaar te laten zijn. De kracht van God maakt mij los van mijn zwakheid. Maakt mij los van mijn onmogelijkheden en geeft mij de mogelijkheden in God zelf. Een van mijn lievelingsboeken is het Johannesevangelie, waar Jezus met zijn discipelen spreekt tijdens het laatste avondmaal. En dan zegt hij in Johannes 14, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest met een hoofdletter der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. De Geest der waarheid, de Heilige Geest, om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Dat is niet van nou, gedurende een bepaalde periode, tot in eeuwigheid. En zo zijn er vaak van die uitspraken tot in eeuwigheid, waarin wij soms wel eens er een tijd aan hangen. Maar tot in eeuwigheid geldt de belofte van God die hij aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gegeven. En dan zegt Jezus in hoofdstuk 16, tegen zijn discipelen, nog veel heb ik u te zeggen. Dit is zo'n uitspraak. Jezus zegt, wat bedoelt hij hier nou mee? Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Wat bedoelt Jezus daar nou mee? Ik geloof dat Jezus hier zegt, eigenlijk alles wat ik zeg, kunnen jullie niet meer plaatsen. Want hij zegt, doch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Zal hij je de weg wijzen tot God. Zal hij de wegen van God bekendmaken. Want hij zal niet van zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal dat logos, Jezus die zegt, ik ben dat levende woord, ik ben dat brood des levens. Johannes 1 zegt ook, hè, in de beginne was het woord, was logos, en dat woord is vlees geworden. En dat vlees, dat zegt nu, hij zal het uit het mijne nemen en het u openbaren. En het u verkondigen. En dat is wat we nodig hebben. We hebben Gods geest nodig om dat woord licht te laten zijn in ons leven. En het is zo'n verlangen in mijn hart dat er een honger komt naar vervulling met de Heilige Geest. Onze bekering, dat is eenmalig. Onze doop is eenmalig. Maar onze vervulling met de Heilige Geest, Paulus die schrijft in de Korintherbrief, wordt dagelijks vervuld met mijn geest. Voortdurend. En dat is waar we ons naar uit mogen strekken. Anders blijft dat woord van God, blijft een logos. Blijft een theorie waarin we voortdurend geconfronteerd worden met onze eigen zwakheid. Want als we die berichten ook uit Israël krijgen, iedere keer, dan zou je van alles willen doen. Maar ja, je bent gewoon twee linkerhanden. Maar
bidden.
Op het moment dat je
bidden, broeder, bidden.
Tot de ontdekking komt dat de kracht van God in je is, op dat moment, ja, ben je machtig en ben je in staat om te pleiten en te zorgen, ook voor zijn volk. Wij waren op die middag in Amersfoort. En Willem Glashouwer had een heel kort woord. En die begon met een tekst uit Jesaja. En dat raakte mij wel. En daar zegt God, troost, troost mijn volk. Hij zegt, tegen wie zegt God dat nou? Niet tegen de Israëlieten zelf. Dat zegt hij tegen ons. Wij zijn dus in staat op het moment dat je vervuld bent met Gods geest en zijn wegen kent, ben je in staat om zijn volk te troosten. Hoe? Door op onze knieën te gaan en in aanbidding te komen voor God en zijn ontferming en genade uit te roepen. En ja, ik zou bijna iedereen wel willen beetpakken. Laat het woord van God levend zijn in ons. En laat de Heilige Geest ons vernieuwen, voortdurend. En ik zou willen afsluiten met een paar versen te lezen uit de Hebreeën. Eerst uit de Petrusbrief. 2 Petrus 1. En dit zijn woorden. Dit is geen theorie. Dit is praktijk. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons, heeft u, met alles wat tot leven en Gods vrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem. Er staat niet vergiftigd, begiftigd. Dus dat hebben wij ontvangen. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en Gods vrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij, bent u, ben ik, met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor zou deel hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Zijn kracht komt in ons. Daarmee zijn wij vervuld, veranderd, vernieuwd, hoe ik het maar zeggen kan. En dan wil ik afsluiten met de laatste verse uit Hebreeën 4. Vanaf vers 14, en daar staat, daar wij een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest is, toch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid en genade ontvangen en hulp verkrijgen te gelegene tijd. Laten wij met vrijmoedigheid toegaan. Laat zo het woord van God in ons plaatsvinden. Ja, ik heb een rijtje opgeschreven hier wat het woord van God eigenlijk is. En ik had nog wel een heel eind door kunnen gaan. Het woord van God is eeuwigblijvend, is vlees geworden. Het brood des hemels, brood des levens, vol van kracht, een lamp, verspreid licht. In Efeze 6 daar staat, het is een helm en een zwaard. Het zijn zuivere woorden, heilig, zijn woord geneest, zijn woord loutert. Het verblijdt het hart, het is zaad, het woord der waarheid, het woord des levens, het woord kennis en waarheid. Nou, kan nog wel doorgaan. Maar ons toe te vertrouwen aan dat woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En laten we zo toegaan tot die troon der genade. Zo, ga voor uw aanhaling. Dank, Vader in de hemel. We hebben samen uw woord verdacht. Heer, misschien zijn we nog met onze eigen zwakheid bezig. Maar ik bid dat uw geest ons mag vervullen. Opdat we de kracht van God zien die in ons werkt. De kracht van u die ligt in uw woord. Wat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. In elke situatie in ons leven, in ons dagelijks leven. Of het nou onze baan, onze financiën, onze gezondheid, wat dan ook. Dank u, Heer, dat die kracht ons gegeven is. En ik bid, Heer, vervul ons met uw geest. Vervul ons opnieuw met uw geest en raak ons aan. Dat we vernieuwd en veranderd worden. Dat we een mindset hebben die u ziet, die de kracht van God ziet. En dat ook onze belijdenis en onze woorden zo mogen zijn dat uw kracht in ons woont. Heer, zoals u bij de Samaritaanse vrouw zei, het zal in je worden tot een fontein van water. O Heer, zo willen we elkaar zegenen en bidden ook in de tijd die weer voor ons ligt. Heer, dat we wandelen met uw kracht, dat uw woord een lamp voor onze voet is. Ik prijs de naam van Jezus en ik mag jullie zo zegenen in Jezus' naam. Amen.